Kennisplatform Collectieve Kracht komt met een serie podcast. Onderwerp daarvan is de relatie tussen burgercollectieven enerzijds en de overheid anderzijds. We zien de laatste jaren een enorme groei van het aantal en de diversiteit van burgercollectieven. Bijvoorbeeld coöperaties op het gebied van zorg, energie en wonen, dorps- en wijkcoöperaties, sociale ondernemingen, voedselgemeenschappen en nog veel meer andere burgerinitiatieven. Gemeenschappelijk kenmerk is de bijzondere vorm van governance, of met andere woorden, de keuze voor zelfbestuur en autonomie. Voor al deze burgercollectieven zorgt de relatie met overheden, en in de meeste gevallen is dat de gemeente, voor belangrijke uitdagingen. Omgekeerd is dat ook zo. Heeft dat met wederzijdse onbekendheid te maken? Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe stellen burgercollectieven zichzelf op? Wat is er nodig om die relatie tussen burgercollectieven en overheden te verbeteren? In de podcastserie gaan we hierover in gesprek met een divers gezelschap van ervaringsdeskundigen. Ze spreken allemaal uit eigen praktijkervaringen over niet alleen de aard van die uitdaging, maar ook over mogelijke oplossingen. Onze gesprekspartner vandaag is Tineke Loepie. Tineke werkt bij de gemeente Almere als programmamanager Vernieuwend Wonen en is betrokken bij het project Woningbouwatelier. Daarna is ze ook lid van de Raad van Advies van Kooplink, het kennisnetwerk in Nederland voor wooncoöperaties. Tineke is van origine stadssocioloog en heeft gepubliceerd over gemeenschapsvorming, buurtbinding, sociale cohesie, in stadswijken vooral, maar ook over wooncoöperaties. We weten dat de belangstelling voor wooncoöperaties al jaren groeit. En behalve financiering is ook de relatie met de overheid een grote uitdaging. Almere is juist een stad die bekend staat om heel veel experimenten op het gebied van wonen en woningbouw. En daarom hebben we Tineke Loepie gevraagd. Welkom Tineke.
Dankjewel Tom.
Wat is je persoonlijke fascinatie met coöperatieve woonvormen, met name de wooncoöperatie? En dan misschien als vervolgvraag ter introductie van jezelf. Wat heeft je gemotiveerd om programmamanager Vernieuwend Wonen te worden bij de gemeente Almere?
Ja, dankjewel. Dat is een goede vraag. Ik ben nu 4,5 jaar programmamanager Vernieuwend Wonen. En daarvoor werkte ik vrij lang bij Platform 31. Dat is een kennis- en netwerkorganisatie over grootstedelijke vraagstukken. En daar ben ik met het thema wooncoöperaties in aanraking gekomen. 2014 was het volgens mij. Toen had Adrie Duivenstein het voor elkaar gekregen dat er een motie was aangenomen om de wooncoöperatie in de woningwet te laten opnemen. En ik kende het fenomeen toen helemaal nog niet. Platform 31 had wel een kleine geschiedenis daarmee, maar daar kwam ik toen pas later achter. En ik ben toen het experimentenprogramma gestart, wat we toen deden bij Platform, over wooncoöperatie. Van wat is dat nou precies? Wat voor initiatieven zijn het? Waar loop je tegenaan? En langzaam maar zeker raakte ik geïnspireerd en gefascineerd door deze woonvorm. En wat ik er vooral heel interessant aan vind, is dat het een iets is tussen kopen en huren. Wat een instrument is, aan de ene kant het collectieve, mensen doen het samen, maar ook ja, eigenlijk tegen de markt. Dat klinkt een beetje alsof ik heel erg tegen de markt zou zijn, maar iets waardoor je in ieder geval blijvend betaalbaar kan blijven wonen. En dat je daar de kracht van het collectief, dus met z'n allen, voor staat. Dat heb ik altijd het mooie gevonden aan dat construct, dus in het systeem. En dat het ook iets was, en daar ben ik altijd vrij gedreven in geweest, wat er nog niet is, waar we in Nederland de kaders niet voor hebben, maar wat wel heel veel potentie heeft, dus waar wel wat in te doen is. Op een gegeven moment liep dat een beetje af bij Platform en toen zag ik deze functie. Maar bij mij kwamen daar een aantal dingen samen. Ik heb in het verleden veel gedaan over nieuwe steden. Daar ben ik ook op gepromoveerd, een nieuwe wijk. Dus ontwikkeling van Almere en ook Lelystad, Zoetermeer. Dat was altijd wel mijn aandacht. En het hele experimentele, dus nieuwe dingen doen, een beetje tegen het systeem in. Maar wel met een soort maatschappelijke meerwaarde. Dus niet het nieuw om het nieuw. En we hadden natuurlijk inderdaad een initiatief voor een wooncoöperatie. Zo kwam ik daar pas echt later achter, geloof ik, dat we die hadden. Dus ik was echt vooral door het woningbouwatelier, wat dat voor een vehikel is, wat het zou kunnen doen, was ik gefascineerd door. En dacht ik, in Almere kan het.
Ja, want Almere is eigenlijk wel een voorbeeldstad op het gebied van wonen. Kijk, je noemt wooncoöperatie als een vorm, maar als je het hebt over collectieve woonvormen, dan is dat eigenlijk een hele verzamelterm van allerlei soorten wonen. Kun je aangeven wat nou wooncoöperatie echt onderscheidt van alle andere?
Ja, daar hebben we veel over gesproken en ik ook zelf binnen Kooplink verschillen daar nog altijd een beetje de meningen over. Maar ik denk de belangrijkste kernwaarde is eigenaarschap. Eigenaarschap over je woonsituatie. En dan eigenaarschap samen, dus met mensen in je woonproject, woonomgeving. Samen ben je verantwoordelijk voor hoe je woont. Dat kan heel ver gaan door ook collectief eigenaar te zijn. Maar het kan ook zijn dat je collectief zorgt dat een woning gebouwd, dat het gebouwd wordt. Dus je aan de voorkant heel erg betrokken bent. Je kan het ook collectief beheren. Maar allemaal gaat het over de bewoner, degene die er gebruik van maakt. Die staat bovenaan, die heeft de regie. En dus niet alleen, hè, want er zijn ook heel veel collectief particulier opdrachtgeverschap projecten natuurlijk in Nederland.
CPO's.
CPO's, daar heeft Almere er ook een aantal van. Uiteindelijk niet zo heel veel, moet ik eerlijk zeggen. We hebben heel veel echt alleen maar particulier opdrachtgeverschap in Almere. En dat is toch wel individualistisch. Dan ben je eigenlijk je eigen woondroom aan het najagen. In collectieve woonvormen zit toch altijd het maatschappelijk belang ook. Aan de ene kant zit er een individueel belang. Doordat ze er dit zelf doen, hebben ze er zelf ook baat bij. Maar je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het ook voor anderen. En ook om het blijvend zo te houden. Dat vind ik eigenlijk een belangrijk criterium voor al die collectieve woonvormen. Dus ook de Community Land Trust, wat nu een beetje ook langzaam aan het opkomen is in Nederland. Naast de wooncoöperatie heb je natuurlijk ook altijd de woongemeenschappen gehad. De oude Centraal Wonen projecten, daar hebben we in het begin van bij Platform 31 ook met wooncoöperaties veel mee te maken gehad. Want die zaten een beetje in een soort identiteitscrisis. Welke kant moeten we nu op? En die zijn heel erg van samenleven ingericht. Daarvan hebben we, ik in principe bij Platform 31 en later ook wel, volgens mij is dat bij Koopelink ook wel zo. Wooncoöperaties zijn geen woongroepen. Het kan, hè, je kan binnen een wooncoöperatie, als die heel groot is, kun je woongroepen hebben. Dat heeft de Warre ook. Maar je hoeft niet per se met z'n allen allerlei gemeenschappelijke voorzieningen te delen. De eerste die wij hebben helpen oprichten in Den Haag, de Roggeveenstraat, dat is eigenlijk een gewone straat. Die daarvoor eigendom was van een woningcorporatie, die wilden het slopen. Ja, de bewoners daar hadden een tuin die ze samen onderhielden. Dat was wel het collectieve, maar hun woningen zijn en blijven individueel. Alleen ze zijn nu als vereniging eigenaar en beheren en exporteren ook samen die woningen. Maar ze wonen nog steeds allemaal individueel in hun eigen woning.
Nou, dus de variatie eigenlijk is heel groot.
De variatie, precies. Ja, die is heel groot.
Ja, afhankelijk van of ze wel of niet samen een aantal dingen doen.
Ja.
Maar in het concept, de wooncoöperatie, zit ook iets in van de combinatie van wonen en zorg? Of is dit alleen bij bepaalde wooncoöperaties?
Het kan. Kijk, het leent zich er heel goed voor, maar het hoeft niet per se. Er zit in ieder geval vaak wel iets in van mensen vinden het fijn dat ze in een soort lichte gemeenschap wonen. Die term van Jan-Willem Duivendak heeft hij ooit geïntroduceerd. Ik vind dat altijd nog een heel mooi karakteristieke term. Je hoeft niet per se allemaal elke dag bij elkaar op de koffie te komen. Maar je hebt wel een soort lichte verbondenheid met elkaar. En daar komen vormen van een beetje op elkaar letten, licht voor elkaar zorgen uit voor. En omdat je die organisatievorm hebt, kun je ook samen zorg inkopen. Je kunt ook samen dingen regelen. Dus het leent zich heel goed ook voor zorg. Maar er zijn ook genoeg initiatieven in Nederland van wooncoöperaties die vooral draaien om... Nou, jongeren heb je ook heel veel op dit moment, omdat die natuurlijk tegen allerlei beperkingen aanlopen voor op de woningmarkt. Ze kunnen geen kant op. Je hebt ook groepen die heel erg over allerlei ecologische thema's, duurzaamheid samen, voedseltuinen en gaan. En later worden ze misschien meer, dat ze zich gaan richten op meer zorg- of welzijnsdingen. Maar dat is niet bij allemaal zo.
Nee. De wooncoöperatie De Binnenhaven te Almere. En kun je ons iets vertellen over dat experiment, wanneer het gestart is en wat eigenlijk het belangrijkste kenmerk daarvan is? Maar misschien vooral te beginnen met de start. Want dat is, we willen het proces van de ontwikkeling van die coöperatie willen we graag in dit gesprek ook even volgen. Omdat we denken dat daarmee ook de relatie van de wooncoöperatie, van de mensen die daarachter staan, met de gemeente en ook jouw functie daartussenin, dat die op die manier aan bod kan komen.
Ja, hij is eigenlijk heel bijzonder of apart gestart. Kan ik wel zeggen, wij hebben zelf het initiatief genomen. Moet ik eerlijk zeggen, het woningbouwatelier heeft zich aangesloten bij de prijsvraag van de Rijksbouwmeester, de Hoekersprijsvraag.
Dat is van Floris Alkemade.
Floris Alkemade in zijn tijd. En die prijsvraag is echt al jaren geleden. Volgens mij was die 2016 dat ze ermee begonnen. Hij had toen die prijsvraagsystematiek geïntroduceerd. En hij wilde graag inderdaad iets doen over vergrijzende wijken die ook aan een sociale en fysieke vernieuwing toe zijn. En ja, kun je daar iets van... Daar hadden ze consortia zijn uitgenodigd. Maar het was wel een beetje een ontwerpprijsvraag. En je kon van alles en nog wat indienen. En er zijn verschillende steden die hadden zich dan gemeld voor die prijzen. En Almere deed via ons mee. Want het atelier Rijksbouwmeester was in die tijd een partner van het woningbouwatelier. En die zaten ook in die tijd nog echt aan tafel. Want Floris Alkemade die dacht natuurlijk, nou Almere is een mooie proeftuin. Daar kan ik lekker mijn ideeën kwijt. Dus nou, en dat dachten wij in die tijd ook. Toen hebben we die prijs gefaciliteerd. En daar zijn uiteindelijk twee teams uit voortgekomen. We hebben Almere Haven toen ingebracht als wijk. Hè, want die vergrijst erg. En daar is wel een hele sterke sociale samenhang. Dat weten we. Onder Almeerders die al heel lang in de stad wonen, ook een heel populaire wijk. Mensen wonen er ook al lang. Er zijn ook echt sociale verbanden. En dat leende zich goed daarvoor. Twee winnaars zijn er geweest. Eén had meer een soort stedenbouwkundig grootschalig plan. Dat is uiteindelijk nooit gerealiseerd. En de andere was een voorstel van architect Peter van Assen. Peter van Assen met 2-3 andere mensen, die hadden een voorstel ingediend voor een soort woonhof. En dat was nog niet helemaal uitgewerkt als een wooncoöperatie toen. Maar ze hadden vooral het idee van een hofje met een aantal functies daarin dat voor de buurt zou moeten zijn, voor en door de buurt. En dat was ruimtelijk uitgewerkt en het was een klein beetje uitgewerkt als een sociaal concept. Maar daar waren ze nog niet met bewoners bij betrokken.
Oh, het was nog van
ja, het was van hun. Het was echt van hen. En ze hebben toen de prijsvraag gewonnen en zijn ook uiteindelijk eigenlijk de enige overgebleven die door is gegaan in Almere. En we hebben toen vanuit het woningbouwatelier de ruimte gekregen om hun verder te begeleiden. Nou ja, daar waren een aantal dingen heel belangrijk. Wat ik vanaf het begin heb gezegd, het kan niet een initiatief blijven. Je kan het ruimtelijk uitwerken, je kan er een plan voor maken, je kan het schetsen. En dan kun je het indienen hier bij gebiedsontwikkeling om het te laten bouwen. Maar dan is het geen collectief. Dus je moet het organisatorisch, maar ook vooral sociaal gaan uitwerken. Het moet een initiatief van mensen worden. Van mensen uit Haven, want die moeten het blijven dragen. Ze hadden een aantal functies erin bedacht. Het is voor bewoners, maar ook een beetje voor de buurt. Dus de buurt moet er wel bij betrokken zijn. En gaandeweg is dat toen het wooncoöperatiemodel geworden. En zijn zij vrij actief geweest in het benaderen van actieve havenaren. En die hadden weer hun netwerk achter zich. En die hebben ook echt met elkaar verder nagedacht van wat willen we in onze wijk hebben, wat zou er in binnenhaven. Die hebben de term binnenhaven ook bedacht, want eerst heette het de Bloemkoolburenbond of zoiets. Een beetje een onmogelijke term. Dat heeft ook nog eens een keer wat anders geheten. Maar ze hebben uiteindelijk zelf een vereniging gevormd. En we hebben daar een beetje in ondersteund. We hebben ook een community begeleider erop gezet, want Peter van Assen is gewoon een architect. Dus we hebben iemand die dit soort processen ook gewend is om te doen, erbij betrokken. Die konden we een beetje betalen. Het resultaat daarvan is eigenlijk meer geworden dan wij aan de voorkant dachten. Want het is echt een initiatief van onderop geworden van havenaren die dat zijn gaan dragen, die ervoor zijn gaan staan, die ook de meerwaarde erin zijn gaan zien en hun eigen wensen en ideeën erop zijn gaan projecteren. En
was dat buiten verwachting eigenlijk, het enthousiasme van de mensen?
Nou ja, dat het zo snel is gegaan en dat het zo aansloeg. Ja, dat was buiten verwachting. Het is in ieder geval heel erg goed gelukt. Dit is uiteindelijk nog steeds, en dat heb ik al vaker gezegd, ook in de evaluatie die we vorig jaar gedaan hebben. Ik denk dat dat de reden is geweest dat het nog bestaat.
En over welke tijd spreek je dan? Wanneer was dat zover met de bewoners?
Even kijken. Ja, 2017 hebben ze de prijsvraag gewonnen. Ik denk dat vanaf 2020, want ik ben in 2019 ben ik hier begonnen. Toen hebben we in de eerste periode dat ik er was, was er al heel veel gedoe. Want zij waren het eigenlijk een beetje als een gebiedsontwikkeling aan het uitwerken. Met een plan en een grondprijs. En wat hoort er dan bij? En er was een heel gevecht langzaam aan het ontstaan met de afdeling die hier projecten ontwikkelt. De gebiedsontwikkeling doet, grond uitgeeft en zo. En toen hebben wij op een gegeven moment gezegd, ja leuk, maar daarnaast moet dus die groep met bewoners komen. In 2020 denk ik dat dat echt is gaan groeien. Dus ze hebben toen ook de vereniging opgericht en nou, vanaf dat moment is eigenlijk langzaam maar zeker die vereniging, de binnenhaven, de spreekbuis geworden. Want toen eenmaal duidelijk was, oké, er is hier dus een groep mensen die dit kan doen, die het zou kunnen gaan dragen, die ook snapt waar het over gaat. Toen was het naar de gemeente oké, van goed, en nu moeten we dit ook echt gaan realiseren.
Je schetst het begin van het proces dat de bewoners er actief bij betrokken worden. Het is nu 2023. Kun je heel kort aangeven wat de stand van zaken nu is?
Een jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten om, in de projectopdracht dit gebied gaan we ontwikkelen. En daar komt een wooncoöperatie te zijn, de binnenhaven. Maar er staat in het officiële besluit staat de binnenhaven niet genoemd. Maar het is wel een wooncoöperatie onder een bepaalde set randvoorwaarden. Een projectopdracht is de eerste stap in de gebiedsontwikkeling. Dat hebben ze hier in Almere heel strak geregeld. En de eerste stap in de gebiedsontwikkeling is dat de raad het besluit neemt. We gaan dat gebied ontwikkelen. in een jaar tijd, en we zijn nu een jaar verder, moet er dan een concreter ontwikkelplan komen waaruit blijkt of het echt wel helemaal kan. En waar nog een aantal verder dingen zijn uitgewerkt. Ik weet nooit precies 100% wat er nou allemaal in zit, maar dat maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit. En daar gaat de Raad dan weer opnieuw over besluiten. En als dat zo is, dan kunnen ze daarna de ontwikkeling ingaan.
Dan kunnen ze gaan bouwen.
Ja, dan kunnen ze de grond kopen, dan kunnen ze de financiering echt regelen en dan kunnen ze daarna echt bouwen. En dat betekent nog hoor dat het zeker nog wel een jaar, ruim een jaar, misschien nog wel iets langer duurt voordat er echt gebouwd gaat worden. Hè. Die procedures daarvoor zijn ook lang, al gaan ze misschien met de omgevingswet straks ietsje korter worden. Vorig jaar is echt een heel belangrijk besluit genomen. En de bedoeling was dat er ook een jaar later, waar we nu zijn, dat ontwikkelplan zou liggen. Alleen dat is niet gebeurd, vanwege twee redenen. Nee, de gemeente is personeel, is, nou, moet ik zeggen, is heel krap. Ook bij de afdeling gebiedsontwikkeling. Ze hebben een beetje pech gehad met mensen die op hun dossier zitten. Er is wat uitval geweest en ook gewoon gebrek aan capaciteit om het echt goed op te pakken. Ook omdat het toch wel een complex project is, kun je dat niet aan iedereen toeverlaten. En de locatie, die was natuurlijk ooit een beetje onderhands toegewezen aan het initiatief. Maar inmiddels is er het Didam-arrest, dat zullen jullie waarschijnlijk niks zeggen, maar de Hoge Raad heeft een tijdje geleden besloten dat de gemeentes niet meer één op één zomaar grond mogen toewijzen aan partijen die marktpartijen zijn. Dus corporaties mag nog wel. Daar kom je gelijk op een pijnpunt. Een wooncoöperatie is eigenlijk een zelfstandige, nou ja, is eigenlijk voor de smaken die de overheid kent als partijen aan wie je die bouwen, aan wie je grond kan verkopen, is het een marktpartij. Het is niet een individuele verkoper, het is ook geen maatschappelijke instelling zoals een corporatie of een zorginstelling. Ja, het is een vereniging. Het allerbelangrijkste probleem is geweest dat een wooncoöperatie als zijnde iets wat tussen, het is een commons, alleen dat kennen we niet in gebiedsontwikkeling. We hebben twee smaken, of eigenlijk drie, grond uitgeven aan individuele eigenaren om zelf een eigen huis te bouwen. Dus particulier opdrachtgeverschap, nou dat kunnen we ook nog wel een beetje collectief doen, maar dan is uiteindelijk toch wel iedereen individueel eigenaar. Dus dat is niet zo spannend, dat is nog steeds individueel. En dan heb je de sociale categorieën, de corporaties, toegelaten instellingen en de maatschappelijke. Daar is een speciale lagere grondprijs voor. En alles wat markt is, dat blijft dan over. En een wooncoöperatie valt overal tussenin. En ze zijn geen toegelaten instelling, dat kan ook niet. Want ze vallen niet onder de woningwet. Dat moet je denk ik ook niet willen. We hebben hele discussies met Blok ook over gehad. Maar ik ben het één ding met hem eens. Dat moet je inderdaad niet willen, de woningwet van toepassing maken op wooncoöperaties, de hele woningwet. Hè? Ja, dat is krankzinnig voor zo'n soort kleine initiatieven. Maar je doet wel een beetje hetzelfde. Dus dat is een hele lange strijd, moet ik eerlijk zeggen, geweest om de mensen van grondzaken en gebiedsontwikkeling zo ver te krijgen dat ze snapten dat dit A het probleem was en B dat er ook een oplossing mogelijk was. Want gelukkig hadden we Amsterdam al, die het actieplan wooncoöperaties heeft ingesteld. Hè, daar gewoon tenders uitgeeft en daar ook grondprijskaders voor heeft ontwikkeld. Waar ze eigenlijk in zeggen, sociale huur is gewoon ook sociale huurgrondprijzen en middenhuur kun je, want het is allemaal huur, kun je ook lagere, nou ja, in ieder geval lagere prijzen rekenen omdat het niet markt is. Want het heeft niet tot doel winst te maken en uit te ponden. Maar hoe je dat dan precies omvat en opschrijft, nou, dat moest in Almere nog wel even geregeld worden. Dat heeft ook wel wat tijd gekost, moet ik eerlijk zeggen. Totdat we het besluit hadden van wethouders, oké, we mogen dit laten uitwerken. Besluit van dat nemen we dan aan. Dat is trouwens ook bij die projectopdracht geregeld, dat dat dus het uitgangspunt is voor Binnenhaven in elk geval. Het heeft lange tijd gekost en dat zat er maar deels ook wel in dat de mensen van die gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling doen, weten hoe ingewikkeld het is om zelf als niet-professional een heel project te ontwikkelen. Dus die waren nogal sceptisch. Kunnen deze mensen dit wel? Dus hebben ze hun hoofd niet in de wolken? Er is nog steeds wel sceptisch hoor. Gaan ze dit redden? Gaan ze de financiering rondkrijgen? Dat is ook niet helemaal onterecht, hè? Want we zien bij wooncoöperaties dat het lastiger wordt. Maar goed, we hebben heel veel discussie gehad over hoe sluit je die business case. En heel veel initiatieven willen überhaupt niet zo denken in een business case. Maar ja, uiteindelijk ben je wel een klein, zeker als je zo'n zelfstandige woonvereniging bent, hè, met eigen bezit, ben je wel een heel een kleine woningbouwvereniging.
Want het gaat in dit geval over Binnenhaven, de wooncoöperatie, over hoeveel wooneenheden?
Ja, rond de 90.
Hoe zijn in die tussenliggende periode die mensen gemotiveerd gebleven? Hoe is dat gebeurd? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, dat vind ik heel bijzonder dat ze nog steeds gemotiveerd en betrokken zijn. Ja, die mensen die willen dit graag. Die zien dat dit een oplossing is. En dat ze willen het ook graag doen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haven. En dat merk ik bij een aantal mensen die betrokken zijn bij ook in het bestuur van de binnenhaven. Die zitten ook in andere clubjes in Almere Haven. Dus ze zijn niet alleen maar binnenhaven. Het zijn sowieso mensen met een groot hart voor die wijk. Kennen ook heel veel mensen, zijn ook echt onderdeel van die gemeenschap. En wat ik heel mooi vind, is dat ze zich al heel snel beseft hebben van ook wij gaan ergens bouwen straks. Al duurt het misschien nog jaren, op een plek die midden in die wijk ligt. Dus daar wonen al mensen omheen. Dus wij moeten ook een beetje goodwill kweken. Dus ze zijn al kleine dingen gaan organiseren. Groendagen en ze zijn al aanwezig in die wijk. En daardoor hou je ook een beetje de cohesie in die groep. Wat ons wel zorgen baart, is dat het niet nog heel veel langer moet gaan duren.
Nee. En is er verloop bij het aantal mensen wat meedoet?
Ongetwijfeld. Kijk, maar ze hebben op een gegeven moment wel een ledenstop ingevoerd.
Veel belangstelling dus.
Ja, er was heel veel belangstelling. Maar zolang niet duidelijk is van, nou ja, we gaan dan echt bouwen en dan kunnen mensen er gaan wonen, hebben ze even een ledenstop ingevoerd. Ik denk dat er geen enkel probleem is straks, want ze hebben mooie statuten, ze hebben daar goed al over nagedacht hoe je dat gaat doen. Daar hebben we ook een aantal randvoorwaarden aangesteld overigens. Maar dat straks gevuld krijgen, ik denk dat dat geen enkel probleem is. Ineens hebben we wel even gezegd, als je nu allemaal mensen gaat werven, die kunnen we voorlopig nog niks bieden. Ja. Dus ze houden de groep een beetje beperkt. Maar er is wel echt een sterke, ja, harde kern, kan ik het zo noemen. En die roeren zich ook af en toe, hoor. Die sturen één keer in zoveel tijd brieven aan ons en aan de wethouder en soms ook aan de raad. Maar ze voelen zich inmiddels ook gesteund, want het is niet voor niets dat de gemeenteraad vorig jaar unaniem, er zijn 16 partijen in de gemeenteraad van Almere, van links tot rechts, die projectopdracht heeft aangenomen voor hun. Daarmee hebben ze ook echt een sterke steun in de rug. De raad heeft toen zelfs een motie aangenomen om wooncoöperaties verder in te bedden in beleid in Almere. Iets wat ik natuurlijk vanaf het begin dat ik hier ben heel graag wil.
Nou, dus dat is eigenlijk een heel mooi resultaat. Als je daar nou naar op terugkijkt en misschien ook vooruitkijkt, dan is Almere met dit project, er zijn een hele hoop ervaringen opgedaan, zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de ontwerpers, maar ook vanuit de bewoners, op het gebied van gebiedsontwikkeling, noem maar op. Is dat nou een ervaring waarvan je denkt van, nou, de lessen die we daaruit leren, die zijn één op één, zie ik ook van toepassing voor wooncoöperaties of initiatieven daartoe in andere gemeentes? En tweede, als ik jou dat proces hoor schetsen, dan denk ik ook van, veel zit er vast op wetgeving. Welke rol zou de nationale overheid hierin kunnen spelen om processen sneller te laten verlopen? Of hebben ze een rol daarin?
Ja, de overheid heeft wel een beetje een rol, het nationale overheid. Maar heel veel dingen zitten op lokale regelgeving. Wat denk ik wel een belangrijke les is, wat ik ook alle gemeenten zou aanraden die iets hiermee willen. Doe het niet zo naïef zoals wij bedacht hebben. Oh, we vinden dit leuk, wooncoöperaties interessant. Nou, we hebben een groep of een initiatief. En daarvan gaan we helemaal los van alles. Zonder dat we dat helemaal goed hebben voorbereid, al na hebben gedacht erover, gaan we het proberen te realiseren. In Almere kon dat vroeger doen. Hè. Zo zijn heel veel van de experimenten die het woningbouwatelier is opgestart en ook nog nu doet, zijn eigenlijk vanuit het idee van Almere heeft ruimte, letterlijk. Er zijn dingen mogelijk in de organisatie. En dat is heel lange tijd zo geweest. En dat was een jonge stad en eigenlijk kon letterlijk alles. En er was ook heel veel flexibiliteit nog. Maar inmiddels is Almere, en dat geldt natuurlijk voor vrijwel alle steden zo, ja, is gewoon een gevestigde, grotere stad waar je processen en kaders en ruimte wordt steeds schaarser hebt. Dus dan kun je niet zomaar meer dat doen. Want dat is de garantie op hele lange, slepende processen waar niemand blij van wordt. Dus je kan het doen zoals Amsterdam, die echt het helemaal tot in het puntjes heeft doorgedacht, heel kader heeft neergezet, wat ik af en toe wel iets te beperkend vind, moet ik eerlijk zeggen. Maar oké, je bent Amsterdam, dus het kan misschien niet anders. Waardoor je echt, nou ja, de snelweg voor de wooncoöperatie-initiatief hebt, ja, de weg hebt bereid. Mensen kunnen zich gewoon aanmelden voor een tender, je kunt meedoen. Maar dan ga je heel ver, want daar moet je ook als overheid heel veel zelf voor regelen. En ook mensen voor vrijmaken.
Ja, faciliteiten bieden.
Ja, dus dat kost best wel veel in je organisatie. En dat is de moeite waard als je van plan bent er best wel wat te gaan realiseren.
Ja, dus dan is het uiteindelijk ook, in Amsterdam zal het gedaan hebben, omdat ze in het beleid daar een speciale ruimte voor hebben gereserveerd.
Ja.
Dat ze dat met elkaar belangrijk vinden.
Ja, er was ook echt toen de intentie om heel veel wooncoöperaties te gaan realiseren. Dus dat heb je dan nodig, dat er in de praktijk toch wat andere dingen bleken. Maar ze hebben het aan de voorkant heel gedegen gedaan. En toen zijn ze pas gestart. andere gemeenten doen het een beetje andersom. En wat ik wel iedereen zou aanraden, in ieder geval iets van faciliterend beleid hebben. Dus aan de voorkant al na te denken, zelfs al wijs je 1 of 2 locaties aan. Wat betekent dit in mijn organisatie? Welke menskracht is er nodig? Het vergt gewoon iets meer van een gemeente om met zo'n initiatief te werken, want er zijn geen professionals. En je zult even moeten kijken of het past in je beleid. En wat ik wel heel graag zou willen, is dat de nationale overheid een soort kader zou opstellen van, als een gemeente met een wooncoöperatie aan de slag gaat, dan mogen er sociale huurgrondprijzen gerekend worden tegenover deze deze
voorwaarden. Dat is een hele duidelijke, ja. Dat heeft bij jullie ook heel erg gespeeld.
Ja, en dat heeft Amsterdam zo geregeld. En als een wooncoöperatie middenhuur heeft, dan zijn er deze spelregels. Want dan laat je de gemeente nog steeds vrij om de hoogte van hun grondprijs te bepalen. Dus daar zeg je niks over. Maar wel over wat het kader is waaronder dit mag. Want nu moet elke gemeente weer eigenlijk het wiel uitvinden.
Dat is de ervaring die jullie hebben, waar anderen van kunnen leren. Als ik daar nou zo naar kijk, dan denk ik van nou, het is best lastig om het reguliere systeem van bouwen en wonen, dat is eigenlijk heel dominant, heel krachtig en ook tamelijk gesloten om beweging zoals die van wooncoöperatief toe te kunnen laten. Hoe zie jij dat zelf? Wat denk jij, staan we in 2030 op een punt dat we kunnen zeggen nou, wooncoöperaties zijn meer een horen bij zeg maar het hele repertoire van mogelijke woonbestemmingen, of hoe zeg je dat? Naast, je noemde dan de wooncoöperaties en de vrije sector, dat de wooncoöperaties echt ook in politieke en juridische zin en in financiële zin een derde stroom kunnen zijn? Hoe kijk je er zelf naar? Wat verwacht je?
Ik denk zeker dat het een derde stroom gaat worden, want de beweging gaat niet heel snel, maar hij gaat wel gestaag. En hij is kwetsbaar, maar ik zie hem echt wel groeien, initiatieven groeien, ook Koopelink daaromheen, maar ook wat jullie met het Commons-programma doen, dat versterkt elkaar op dit moment allemaal. Er is meer aandacht voor, het lukt ook wel langzaam maar steeds beter om dat bij politieke partijen te laten landen. En eigenlijk hebben we er weer een nieuwe crisis voor nodig. En die dient zich inmiddels wel een beetje aan, want de woningmarkt is natuurlijk compleet vastgelopen. Ja. Bij de vorige crisis zijn we allemaal gaan zelf bouwen. Toen was dat hetgeen wat voorttrok, want dat bleef nog wel doorgaan. En die merites zijn wel een beetje overboord gegooid toen de markt weer aantrok en dat weer kan, omdat dat natuurlijk meer aantallen oplevert. Maar ik ben wel heel erg altijd gecharmeerd geweest van de pogingen die Adrie Duifstein heeft gedaan om dat systeem open te breken, het om te draaien. De eindgebruiker, de bewoner, die meer centraal te stellen, die meer zeggenschap te geven, op welke manier dan ook. En dat ook in het systeem te verankeren. En dat laatste is niet makkelijk, want we hebben in Nederland heel sterke systemen. Ze zijn er ook niet voor niets, denk ik. Ze beschermen ons ook, ze zorgen ook dat we dingen geregeld kunnen krijgen. Maar het is af en toe wel erg strak geregeld. En we hebben een van de nadelen van onze volkshuisvesting is dat we het vertrouwen zijn kwijtgeraakt in wat mensen zelf kunnen. En ook dat mensen er zelf niet meer echt in vertrouwen.
Tineke, wat zou Koopelink aan deze ontwikkeling kunnen bijdragen de komende tijd?
Ja, Koopelink wordt hopelijk, en ik zie ook wel dat het langzaamaan gaat gebeuren, echt de belangenorganisatie van en voor wooncoöperaties, waar ook initiatieven zelf bij betrokken zijn. Daarmee zijn ze een krachtige stem en vertegenwoordigen ze ook echt de collectieve kracht die zit in die initiatieven. En zij zouden echt als een onafhankelijke partij veel moeten gaan lobbyen bij politieke partijen, maar ook de goede relaties met bijvoorbeeld de VNG, kijken wat je daar kan doen met de provincies, met de corporaties ook. Zij zijn eigenlijk de spin in het web. En tegelijkertijd, het heeft voor mij altijd 2 kanten. Aan de ene kant moet het systeem ontwikkeld worden, en aan de andere kant moeten de initiatieven geholpen worden om hun initiatief op een enige professionele manier, en het hopelijk ook een beetje gestandardiseerde manier, uit te gaan werken. Want dan wordt het makkelijker om ze te realiseren. Dus Koopelink heeft eigenlijk 2 taken, wat mij betreft. Aan de ene kant echt dat systeem. Daar proberen de derde weg, de ruimte voor dat initiatief voor wooncoöperaties te creëren met alles wat daarbij hoort. En ik hoop dat ze ooit kunnen uitgroeien tot de partij zoals net als in Duitsland of in Zwitserland, die ook bijvoorbeeld een rol speelt in de financiering en ook echt als de Ede, zeg maar, van de wooncoöperaties een belangrijke speler is. En aan de andere kant naar de initiatieven toe, hun helpen, hun van kennis en informatie voorzien, en zodat daar ook de ontwikkeling door kan gaan. Want dat is nu nog wel eens, moet ik dat zeggen, Iedereen wil heel graag uniek zijn als wooncoöperatie, maar dat helpt ze ook niet uiteindelijk, dat helpt de beweging niet. Dat helpt niet om het construct wooncoöperatie verder te krijgen, ondanks dat je natuurlijk uniek moet zijn als je eigen initiatief. Maar dat heeft ook lang geduurd hoor. Koopelink bestaat al sinds 2016. Ze zijn ook opgericht natuurlijk door de Woonbond, de WBVG en het Amsterdam Steunpunt Wonen, dat nu Woon heet. Eigenlijk door vertegenwoordigers van de sector, dus nog niet eens door initiatieven zelf. Het heeft best wel een tijdje geduurd voordat initiatieven boven zichzelf konden uitstijgen en zien dat ze er ook een belang in hebben om zichzelf te verenigen. En dat begint nu gelukkig wel echt te leven. En die wisselwerking is ook aan het ontstaan. En daarin kun je zeggen, zie je wel, we hebben hier initiatieven die zijn gerealiseerd. En die realiseren zich, die bereiken iets. En dat betekent ook dat er nu echt wel tijd is om in dat systeem wat te gaan veranderen. En zo kom je denk ik verder.
Dus eigenlijk aan twee kanten werken aan dat systeem met in dat grote netwerk wat iets met woningbouw te maken heeft. Aan de andere kant het ondersteunen en het kennisuitwisseling tussen initiatieven. Niet alleen op dat zakelijke, maar financiële, maar ook op de wijze waarop een gemeenschap van mensen dit vormgeeft.
Zeker, ja, absoluut. Hoe doe je dat? Hoe hou je je groep bij elkaar? Hoe ontwerp je samen? Ik ben altijd heel onder de indruk van hoe ze dat in Duitsland hebben, ze de Mietshäuser Syndicaat. En in Zwitserland hebben ze een andere organisatie. En elke keer als zo'n initiatief wordt opgericht, dan neemt die belangenorganisatie, die neemt ook deel aan. En die gaat hun trainen, die gaat helpen, die gaat zorgen dat het initiatief die stappen kan maken. Op allerlei verschillende manieren. En volgens mij zit er zeker in Duitsland er ook een stuk financiering aan. Eigenlijk organiseren ze zelf hun eigen waarborgfonds. Maar dat is natuurlijk voor Koopelink lange termijn. Daarvoor moeten er iets meer initiatieven zijn, maar daar kun je wel naartoe groeien. Het blijft wel kwetsbaar, want in de huidige fase heb je nog niet genoeg initiatieven die zo'n organisatie alleen kunnen dragen.
Ja,
dus
ja.
Er is wel hulp van de rest van het systeem nodig en van eigenlijk het bestaande systeem in Nederland om het belang in te blijven zien van zo'n Koopelink.
Ja, de motor moet nog een beetje worden aangezwengeld voordat die zelfstandig kan draaien op basis van de wooncoöperaties zelf.
Ja.
Tineke, je hebt ons meegenomen op het hele verhaal over Almere en in het bijzonder de wooncoöperatie Binnenhaven. Het hele proces wat doorgelopen is van laten we zeggen de laatste 6 jaar en ook nog een schets gemaakt van wat er gaat komen de komende tijd. Ik denk dat veel andere coöperaties, wooncoöperaties en ook veel andere steden van jouw verhaal kunnen leren. Ik hoop dat we dat ook boven tafel hebben gekregen. Mag ik jou bedanken voor deze mooie bijdrage?
Ja.
En veel succes wensen met je woningbouwatelier.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Deze podcast is een productie van kennisplatform Collectieve Kracht. Wil je dieper duiken in de wereld van burgercollectieven of ben je zelf lid van een burgercollectief? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op collectievekracht.eu en leer over verschillende soorten burgercollectieven. Van coöperaties op het gebied van zorg, energie, wonen en voedsel tot bewonersinitiatieven in dorpen en stadswijken gericht op groen, sociaal welzijn en leefbaarheid. Maak deel uit van deze beweging van actieve burgers en sluit je aan op collectievekracht.eu.